Amen. We gaan samen een gedeelte lezen uit Daniël. Dat had u natuurlijk kunnen verwachten. Daniël 1 en Daniël 2 hebben we met elkaar mogen behandelen. In Gods genade. En we gaan vanavond met elkaar de eerste zes versen lezen uit Daniël hoofdstuk 3. Daniël hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 6. Daniël 3, en dan het eerste vers. Daar lezen we over koning Nebukadnezar, die maakte een gouden beeld, waarvan de hoogte 60 en de breedte 6 el bedroeg. Hij stelde het op in de vlakte Dura, in het gewest Babel. En koning Nebukadnezar liet de stadhouders, de oversten, de landvoogden, de staatsraden, de schatbewaarders, de rechters, de bewindvoerders, ja, alle bestuurders der gewesten bijeenroepen om de inwijding bij te wonen van het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Toen kwamen de stadhouders, de oversten, de landvoogden, de staatsraden, de schatbewaarders, de rechters, de bewindvoerders, ja, alle bestuurders der gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. En ze stelden zich voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En een heraut riep met luide stem: aldus wordt u bevolen, gij volken, natiën en talen, zodra gij hoort het geluid van horen, fluit, citer, luid, harp, doedelzakken en allerlei soort van muziekinstrumenten, zult gij u ter aarde werpen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. En ieder die zich niet ter aarde werpt en aanbidt, zal ogenblikkelijk in de brandende vuuroven geworpen worden. Tot zover dit gedeelte. Ik wilde graag twee stukjes erbij lezen die daar mijns inziens mee te maken hebben. En dan wel uit het Nieuwe Testament. Eén stukje uit 2 Thessalonicense. 2 Thessalonicense 2. Thessalonicense 2, vers 3 en 4. Dat gaat over de wederkomst des Heren, staat erboven. 2 Thessalonicense 2, vers 3, daar staat: laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel God zet om aan zich te laten zien dat hij een God is. En dan uit Openbaring, hoofdstuk 13, het laatste boek van de Bijbel, Openbaring 13, vers 11 tot en met 18. Openbaring 13 gaat, ja, het klinkt misschien heel gek, maar over twee beesten. Boven het eerste stukje staat het beest uit de zee. Ziet u dat ook staan? En boven het tweede stukje staat het beest uit de aarde. Het eerste stukje gaat over de antichrist. En het tweede stukje gaat over de valse profeet. En dan staat er in vers 11 van Openbaring 13: en ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het lam. En hij sprak als de draak. Dus hij zag eruit als de Jezus, maar hij sprak als Satan. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt dat de aarde en zij die erop wonen het eerste beest zullen aanbidden. Dat doet de geest van God ook, hè? De geest van God bewerkt dat wij de Jezus aanbidden. De valse profeet bewerkt dat de antichrist aanbeden zal worden. Welks dodelijke wond genezen was en het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwe van de mensen. En het verleidt hen die op de aarde wonen wegens de tekenen die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen die op de aarde wonen dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is. En het werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt dat allen, de kleine en de grote, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand en op hun voorhoofd. En dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, bereken het getal van het beest, want het is het getal van een mens en zijn getal is 666. Drie stukjes. Daniël, een beeld waar iedereen voor moet buigen. Thessalonicense, een mens die zich tot God verheft en zich laat aanbidden als God. En Openbaring 13, een beeld wat inderdaad opgericht zal worden in de eindtijd en waar ook iedereen voor zal moeten knielen. En als dat niet gebeurt, dan word je uit de weg geruimd, om maar zo te zeggen. Nou, laten we eens even gaan kijken wat er gebeurt in Daniël 3. En ik heb ook het een en ander weer hier op een sheet gezet. Hier ziet u die drie bijbelgedeelten naast elkaar staan. Als eerste wil ik daar iets over zeggen. Tussen hoofdstuk 2, waar Daniël de droom uitlegt van Nebukadnezar, en dit hoofdstuk zitten ze ongeveer zo'n 20 jaar. 18 tot 22 jaar moeten we zo'n beetje rekenen. Dus ik heb het maar op het midden gehouden. Er zit zo'n 20 jaar tussen. Tussen deze twee geschiedenissen. En er wordt nu ook niet meer over jongelingen gesproken of jonge knapen. Maar leest u maar in het gedeelte in vers 12, in vers 21. Daar wordt steeds niet over jongelingen, maar over mannen gesproken. Ziet u het in vers 12 staan? En in vers 21? En in vers 23? En in vers 24? En ook in vers 25, makkelijk te onthouden, 23, 24, 25, wordt steeds over mannen gesproken. Die jonge knullen zijn inmiddels uitgegroeid tot volwassen mannen. Zo staat er ook in de Bijbel dat wij uit moeten groeien tot een mannelijke volwassenheid. Paulus zegt, nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. Er moet een bepaalde groei zijn in ons geestelijk leven. Zo ook in het leven van deze Daniël. In ieder geval in het leven van deze drie vrienden. En wat ik zo mooi vind hierin, dat is: God begon niet met deze moeilijke beproeving. Je ziet dat de beproevingen in het leven van Daniël en ook bij zijn vrienden, het klinkt misschien een beetje negatief, maar God die weet precies wat je aan kan. God die begon niet gelijk met het vuur. God begon, zoals we ook afgelopen zondag gesproken hebben, met de onreine spijzen en de drank van de koning. En nu vond God eigenlijk de tijd komen dat ze door deze beproeving heen moesten gaan. Je zou kunnen zeggen, God past de beproeving aan dat waarin we gegroeid zijn geestelijk. Nou zult u misschien zeggen, nou dan ga ik verder niet geestelijk groeien hoor, want dan worden de beproevingen alleen maar moeilijker. Nee, zo werkt dat niet. Zo werkt dat niet. Maar hoe dat wel werkt, als u 1 Korinthe 10 er even bij leest, dan vind ik dat zo mooi, want God die weet precies wat je aan kunt. Zo zie je dat ook in het leven van Abram. In het leven van Abram vinden ook een aantal dingen plaats die ook in een bepaalde volgorde in het leven van Abraham plaatsvonden. En gelukkig, maar niet omgekeerd. Want anders had Abram dat nooit aangekund. En zo weet God precies wat ons overkomt en weet ook wat we kunnen wat we aan kunnen. Een hele mooie belofte uit 1 Korinthe 10 vers 13. 1 Korinthe 10 vers 13, daar staat: gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En zoals we ook net gezongen hebben, God is getrouw, die niet zal gedogen of toelaten dat gij boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt. God die weet wat we aankunnen. Soms denken we wel eens van, nou Heere God, dit is toch wel een beetje erg veel. Maar God weet het. God weet het en diezelfde God die wil ons er ook doorheen helpen. En die zorgt ook voor de uitkomst. Gelooft u dat? Zo werkt het bij Daniel. Zo werkt het bij de vrienden van Daniel. En zo mag het ook in ons leven werken. God die weet het. En ja, dat is het eerste wat ik even wil noemen. Het waren nu mannen geworden. Volwassen mannen. Tweede, we vragen ons wel eens af, waar is Daniel in dit hoofdstuk? Er wordt dus wel over de drie vrienden van Daniel gesproken, maar Daniel ontbreekt helemaal in dit hoofdstuk. Daar zijn verschillende gedachten over. De meeste hebben toch het idee, we lezen in Daniel 2, het laatste stukje, dat Daniel het hoofd werd, of in vers 48 van Daniel 2, dat Daniel het hoofd werd van alle wijzen. Je zou kunnen zeggen, hij was de professor. Hij had een hoge stoel. He, een dokterstitel aan het hof van de koning. En het ging hier niet zozeer om de wijzen of die tovenaars, maar het ging hier met name, tot tweemaal toe kun je dat lezen, alle bestuurders, regeringsvormen in dat rijk. En dat was eigenlijk een hele politieke daad van Nebukadnezar, dat Nebukadnezar hen niet alleen wilde leren te gehoorzamen aan zijn politieke macht, maar zelfs ook aan zijn religieuze macht. Hij wilde gewoon op deze manier de touwtjes heel strak in handen houden over het hele bestuur, de regering van zijn rijk. En waarschijnlijk hoorde Daniel daar niet bij. Hetgeen wat mij erg opvalt in dit stukje, hoe heeft Nebukadnezar dit ooit in zijn hoofd kunnen halen om dit te doen? Om dit beeld op te richten. Moet u eens kijken wat Nebukadnezar in hoofdstuk 2 vers 47 zegt. Nadat Daniel de droom uitgelegd heeft en geconfronteerd werd met de majesteit van God en Nebukadnezar zich op de grond werpt voor aanbidding, dan zegt deze koning in vers 47: de koning gaf Daniel ten antwoord: in waarheid, uw God is de God der goden en de Heer der koningen, en hij openbaart verborgenheden. Daarom hebt gij deze verborgenheid aan kunnen openbaren. Hier zie je toch een belijdenis van deze koning. Uw God is de God der goden. Er is eigenlijk geen andere God. Uw God is de Heer van de koning. Die heeft uiteindelijk alle koningen in zijn handen. Nou, dit is toch wel een hele erkenning. Kunt u zich dan voorstellen dat hij deze rare streek uithaalt en daar een groot beeld neerzet en zegt, jullie moeten voor mij knielen, want ik ben God? Nou, dat kun je eigenlijk niet rijmen. Deze uitspraak van hem, deze belijdenis van hem en dan deze praktijk. Ik heb er eigenlijk bij gezegd, Nebukadnezar was wel aangeraakt, maar niet veranderd. Hij was niet veranderd. Hij leefde eigenlijk nog net zo als voordat hij God leerde kennen. Nou, dat gebeurt ook in geestelijk Nederland. Dat gebeurt soms ook in mijn leven. Soms kun je ontzettend aangeraakt worden door iets wat God je zegt. En je kunt zo weer vergeten zijn. Soms kun je ontzettend enthousiast zijn over iets wat God je duidelijk gemaakt heeft. En na een poosje ben je het zo weer vergeten. We worden soms zo aangeraakt. We zijn soms zo superheilig ineens. En na een paar dagen zie je er soms helemaal niks meer van terecht. Nou, dat is hetgeen wat ja, wat, waar ik me soms wel eens zorgen om maak, dat is hetgeen waar ik ook zondag wel eens iets over gezegd heb, over die onverschilligheid, maar soms ook over die oppervlakkigheid die soms ja, je leven soms zo in bezit kan nemen. Die oppervlakkigheid. Het is soms maar eventjes. Er staat zo mooi dat wij geheiligd moeten worden door en door. Hè? Niet een beetje een vernisje, maar heel diepgaand. Het werk van de Geest van God is niet zomaar eventjes onze gevoelens aanraken. Van wat zijn we nu even blij. Maar het werk van de Geest van God, dat heiligingswerk, gaat veel dieper door. En dat is constant. Dat gaat door. En de Heer Jezus heeft hier ook voor gewaarschuwd. In bijvoorbeeld, als u dat op wilt slaan, in Matteüs 13. In Matteüs 13, daar heb je iets wat mijns inziens de laatste tijd steeds meer voorkomt. Een poosje geleden heb ik natuurlijk over deze gelijkenissen zeven keer gesproken bij ons in de gemeente. Al deze gelijkenissen heb ik toen doorgenomen. En toen heb ik het gehad ook over de zaaier. En dan staat er in Matteüs 13 vers 20. De op steenachtige plaatsen gezaaide is hij die het woord hoort en terstond met blijdschap aanneemt. Helemaal enthousiast is. En dan staat er, maar hij heeft geen wortel in zich. Toch is iemand van het ogenblik. Het is maar eventjes. Het is maar eventjes. Heel enthousiast. En daar hebben we soms ook wel eens moeite mee. Dat je soms wel eens christenen kent in je omgeving waarvan je zegt, och, het waren zulke enthousiaste christenen en er is niks meer van over. Het is helemaal weg. Dan kun je je best wel eens goed afvragen, is het alleen maar een aanraking geweest? Of is het ook echt een wedergeboorte geweest? Een sterven aan het kruis om met Christus weer opnieuw op te staan. Dat is een heel wat diepgaander werk. Nou, dat is hetgeen wat er met Nebukadnezar gebeurt. En er gebeurt nog meer met Nebukadnezar, hoor. Want dan denk je van, heeft hij het dan nu door? Maar hij heeft het nog niet door. Hij wordt dus wel aangeraakt, maar is niet veranderd. Wat gebeurt er? Nebukadnezar heeft na 20 jaar die eerste droom nog niet vergeten. U weet het, die droom van het gouden hoofd, die zilveren borst, die koperen buik en die ijzeren benen met die voeten van ijzer en leem. Hij heeft die droom nog steeds niet vergeten. En hij heeft gedacht van, moet dat dan steeds minder worden? Is dat eigenlijk mijn toekomst van goud afdalen tot uiteindelijk dat het rijk waar ik eigenlijk mee begonnen ben zal eindigen in broosheid, in leme voeten? En zei, nou, dat zal nooit gebeuren. En hij besloot op dat moment om niet een beeld te maken van goud met aan het einde die leme voeten, maar hij besloot om zich eigenlijk tegen de boodschap van God in, tegen dat wat God hem geopenbaard heeft, zich te verzetten. Want dit is eigenlijk puur verzet. Dit is puur verzet dat Nebukadnezar, maar dat wil ik helemaal niet. En hij maakt dat beeld helemaal van goud. Dat ben ik! Ja? Niks van een afgang. En het is puur verzet tegen de Almachtige, die hij eerst betiteld heeft als de Heer der Koningen, de God der Goden. Helemaal goud. En als je dit stukje leest in Daniël 3, dan lees je tot 8 maal toe het beeld dat Nebukadnezar opgericht heeft. Weet u waar? In Dura, in het gewest Babel. Ziet u dat hier eigenlijk een herhaling plaatsvindt van helemaal in het begin van de Bijbel wat er ook gebeurde in Babel? Daar zeiden de mensen wel aan. Laat ons een toren bouwen met de top in de wolken. En laat ons maar aan God gelijk willen zijn. Het is uiteindelijk een strategie van de duivel waar we dan zo ook over gaan spreken. Het is eigenlijk een vreemdsoortig beeld. De normale verhoudingen van een mens is 1 op 6. En dit is een beeld van 1 op 10. Dus een heel lang beeld. Een hele slanke, lange, uit alle verhoudingen gerukt. Je zou kunnen zeggen de verhoogde mens. De verhoogde mens, niet de nederige mens, maar de verhoogde mens in een verhouding van 1 op 10 en 6 L breed. En dan denken we aan 3 meter. Een L is ongeveer een halve meter. Dat was van je top tot je elleboog ongeveer, een halve meter. Dus dan denken we aan 3 meter breed en 30 meter hoog. Wat een beeld. Ik heb u net al verteld een strategie van de duivel. Want de duivel heeft één motto, één motief eigenlijk. En dat motief van Satan kunt u vinden. En laten we daar maar een paar teksten even over opslaan. In Jesaja 14. Dat is eigenlijk het motto van Satan. Het motief van Satan. In Jesaja 14 vers 14. Daar staat eigenlijk de diepste wens van Satan. En dat plan, dat probeert Satan uit te werken door, op allerlei manieren, door allerlei mensen ook. En er staat in Jesaja 14 vers 14, ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken. Mij aan de allerhoogste gelijkstellen. Ja, hoger kan niet, want God is de allerhoogste. Maar dat is de strategie van Satan. Ik wil aan de allerhoogste gelijk zijn. Ik wil tegen niemand meer opkijken. Ik wil de hoogste. Ik wil God zelf zijn. Nou, we hoeven dat niet op te slaan. Maar wat zegt Satan tegen Eva? Als jij van de verboden vrucht eet, wat staat er? Gij zult zijn als God. Wat hebben we net gelezen in 2 Thessalonicenzen 2 vers 4? Een mens, de mens der wetteloosheid, de antichrist, om aan zich te laten zien dat hij een God is. En hij zal zich echt in de tempel zetten. En de mensen zullen hem aanbidden als God. Trouwens, ik hoef daar niet heel uitgebreid over te spreken, maar als u daar heel kort voor uzelf eens over na wil denken, leven we niet in een tijd waarin mensen steeds meer aanbeden worden als God? Sporthelden, muziekhelden, hele bekende politici, een kerkvader in Rome die nog net door zijn mond kan halen, zalig kerstfeest, ja? Waar honderdduizenden aanbiddend daar op dat plein aanwezig zijn en ineens horen in het Nederlands. Ja? Nou, het lijkt erop dat de mensheid steeds rijper gemaakt wordt om een mens te gaan aanbidden als God. Vandaar dat, heb ik wel eens meer gezegd, een voetbalstadion, de laatste veelvuldig, een voetbaltempel genoemd wordt. Of een ijsstadion, een ijstempel. Of waar een popconcert gegeven wordt, een muziektempel. En de jongetjes en de meisjes die daar het publiek daar vermaken, die worden bijna aanbeden als goden. Mag ik ze even aanraken? En eigenlijk is dat, ja, in de jaren 60 begonnen. Met de Beatles. Toen is het eigenlijk deze cultus begonnen. Toen werden mensen ineens aanbeden als God. En het gaat maar door. En die hele aanbiddingscultus, die kan soms ook, ja, zonder dat je het weet, zo ineens in een gemeente terechtkomen. En op dezelfde manier alsof we in een of andere pop meeting aanbidden, kunnen we soms ook gaan aanbidden in de kerk en het maakt soms ook niet meer uit. Natuurlijk is aanbidding en praise en de Heer groot maken heel belangrijk. Maar doe het dan wel op een Bijbelse manier. En niet zomaar eventjes een beetje wegfladderen in je gevoelsleven. Dit is een hele gevaarlijke tijd waar we in leven. En het heeft alles te maken met een soort strategie die de duivel al lang uitgedokterd heeft. En stapje voor stapje kom je dichterbij bij dit moment. Strategie van de duivel is niet alleen om de mens als het ware tot God te verheffen, maar tegelijkertijd om God juist naar beneden te halen. En dat heeft Satan gedaan, bijvoorbeeld door de schepping kapot te maken. Wat hebben we niet te maken met een enorme val van de schepping? Wat is de schepping de laatste tijd niet kapot gemaakt? Wat staat in de Bijbel? Kijk maar naar de schepping en je ontdekt God. Nou, vandaag zie je niet veel goeds meer in de schepping. De schepping zucht in al haar delen, staat in de Bijbel. Satan probeert niet alleen de schepping kapot te maken, maar Satan probeert ook de majesteit van God naar beneden te halen door de mensen als het ware een dwaalgeloof aan te brengen, wat wij kennen als het evolutiegeloof. Ik wil helemaal niet spreken van een evolutiewetenschap, want het is geen wetenschap. Het is een filosofie, het is een geloof. En in het hele evolutiemodel wordt de majesteit van God naar beneden gehaald. Jongens en meisjes op school mogen niet meer geloven in een God die alles gemaakt heeft. Ze mogen niet meer in een schepper geloven, want dat past niet meer in de wetenschap. We hebben te maken met de liberale theologie. Dat er helemaal geen wonderen bestaan. Zo wordt de majesteit van God naar beneden gehaald. We hebben te maken met nog een strategisch punt van Satan, met de verlichting tijdens de Franse Revolutie. Waarin steeds meer naar voren kwam, alleen dat wat de mens kan begrijpen is waar. De verlichting van de mens en alles wat de mens kan beredeneren, dat is waar. En wat de mens moet geloven als iets wat hij niet kan begrijpen, dat bestaat er niet. En die verlichting, die Franse revolutie, dat gaat steeds verder door in de samenleving. Het humanisme, dat de mens zichzelf moet verlossen en helemaal op zichzelf aangewezen, dat zijn van die strategische, satanische stationnetjes die Satan al lang uitgezet heeft. En het is zo belangrijk dat je als christenen weet van, oh ja, hé, dat is de tactiek die op Satans strategie zit. Om zo de mens klaar te maken voor het accepteren van de antichrist. Tot slot, dit beeld heeft alles te maken met de eindtijd. Want ook in de eindtijd, we hebben het gelezen in Openbaring 13, zal er een beeld opgericht worden. En dan zullen mensen ook gedwongen worden om voor dit beeld te knielen. Wat mogen we dankbaar zijn dat wij als gemeente van Jezus Christus dan al lang weggenomen zijn. En dat dit plaatsvindt tijdens de grote verdrukking. De grote verdrukking die aan zal vangen, zal beginnen direct na de opname van de gemeente. En zal eindigen bij de zichtbare wederkomst van Christus op aarde. Tussen die twee momenten, daar vindt die grote verdrukking plaats. Maar we zien wel heel duidelijk de voortekenen van deze dingen die dan gaan gebeuren. Toen was het nog een beeld waarin het getal 2 keer voorkomt. 6 el breed en 60 el hoog. Het was inderdaad een samenvoeging van de menselijke heerschappij, maar ook de menselijke aanbidding van de religie. Eenheid in de politiek en eenheid in de religie. Want Nebukadnezar wilde aanbeden worden. Nebukadnezar wilde de enige vorst zijn hier op aarde. 2 keer 6. Maar straks komt er een derde 6 bij. En dan is het niet alleen de politiek, de regering. Dan is het niet alleen de religie die eenheid wordt, een wereldkerk, niet alleen een wereldregering, niet alleen een wereldkerk, maar dan zal er ook een wereldeconomie plaatsvinden, een wereldeconomie die samengevoegd zal worden tot die antichrist. En dan zal de antichrist bepalen of je mag kopen of niet mag kopen. En dan heb je eigenlijk de 3 zessen bij elkaar. De 3 zessen waarin de mens als het ware zijn toppunt bereikt, want het is het getal van de mens, Het is het menselijke getal. De mens staat centraal in de heerschappij, in de wereldheerschappij. De mens staat centraal in de wereldgodsdienst. En de mens staat helemaal centraal. Het is de mens die de hele economie in handen heeft. De mens der wetteloosheid. En dan zullen, net zoals hier, hebben we gelezen in Daniël 3. Dit is het bevel, staat er. Het bevel aan alle naties en talen. En wat stond er nog meer in Daniël? Wat? Volken? Nou, goed. Dit is mijn bevel. Zodra jullie muziek horen, moeten jullie allemaal knielen. Nou, diezelfde dwang, datzelfde, die gezelde gedwongen aanbidding zal dan ook plaatsvinden in Openbaring 13. Mensen, wat is het belangrijk om het wereldgebeuren om ons heen in het licht te zien van de Bijbel, wat we boven elke Bijbelstudie zetten. En daarin kun je heel duidelijk zien dat het uiteindelijk niet de grote wereldleiders van vandaag zijn, maar dat vanuit de hemelse gewesten veel meer gebeurt dan dat u zich vaak maar voorstelt. Al die dingen die in de natuur gebeuren, al die dingen die op regeringsniveau gebeuren, het is niet zomaar menselijk hoor. Er is een veel hoger niveau, een strijd die gaande is, waar wij vaak niet oog voor hebben, maar die wel plaatsvindt en uiteindelijk precies daarheen zal leiden wat de Bijbel ons aangeeft. En dan is het zo belangrijk om deze dingen te onderkennen en daar op de juiste manier mee om te gaan. Doe niet zomaar mee met deze wereld. We hebben het er zondagavond over gehad, over deze Daniël. Die zei, geef mij het gezaaide maar. Weet u het nog? Geef mij het water maar. Want dat is het enige waar je werkelijk je blijdschap in vindt. Doe niet mee in deze wereld. Maar verbind je aan de Heer Jezus. En dat is de enige veilige plek voor ons vanavond, vandaag.